Goedenavond, beste vrienden. Op deze woensdagavond luisteren we opnieuw naar Gods woord. En dan wil ik tot een afsluiting komen van de geschiedenissen van Saul, neef van Abraham. Enkele weken hebben we deze zoon gevolgd en nu dan de laatste meditatie daarover. En daarom wil ik graag met u lezen uit Genesis 19. En ik lees dan de versen 17 tot en met 38. En het geschiedde als zij, dat zijn de engelen, hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij, behoud u om uw levens wil. Zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen, neem toch, Heere, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat we niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten. En zij is klein, laat mij toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein, opdat mijn ziel leven? En hij zeide tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren, waarvan gij gesproken hebt. Haast behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daar noemde men de naam van deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen, van de Heere uit de hemel. En hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners deze steden, ook het gewas van het land. En zijn huisvrouw zag om van achter hem, en zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zichzelf morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte, en hij zag en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook van een oven. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren die steden in welke Lot gewoond had. En Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg en zijn twee dochters met hem. Want hij vreesde binnen Zoar te wonen en hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters. Toen zeide de eerstgeborene tot de jongste, onze vader is oud en er is geen man in dit land om tot ons in te gaan naar de wijze der ganse aarde. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En ze gaven die nacht hun vader wijn te drinken, en de eerstgeborene kwam en lag bij haar vader, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste, zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen, laat ons ook deze nacht hem wijn te drinken geven, en gij dan, ga in, ligt bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En ze gaven haar vader ook die nacht wijn te drinken. En de jongste stond op en lag bij hem, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. en de twee dochters van Lot werden bevrucht van hun vader. En de eerstgeborene baarde een zoon en noemde zijn naam Moab. Deze is de vader der Moabieten tot op deze dag. En de jongste baarde ook een zoon en noemde zijn naam Ben-Ammi. Deze is de vader der kinderen Ammons tot op deze dag. Tot zover het lezen uit de Bijbel. Als Lot de stad Sodom verlaat, beleidt hij oprecht dat hij deze verlossing in het geheel niet verdiend heeft. Hij beseft en beleidt genade te hebben gevonden in de ogen van de Heere. God, zegt hij, heeft zijn weldadigheid in het leven van Lot willen verheerlijken. God heeft onderscheid gemaakt waar het van nature niet is. Hij verloor alles, Lot, maar roemt in Gods genade. Hij verloor voor eigen waarneming ook alle rechten. En dat herkent u misschien ook wel. Hij is geen rechthebbend mens meer. Hij geeft ook niemand de schuld. Hij is slecht en de Heere is zo goed voor hem. De engel maant Lot te vluchten naar het gebergte. En hij wijst aan de kant van het latere Moab op. Lot vindt dat eigenlijk te ver. Al komt hij er later wel terecht, zoals we in het schriftgedeelte hebben gelezen. Maar op dit moment vreest hij misschien onderweg iets te zien van het oordeel. Vreest hij toch het stilstaan, in tegenstelling tot zijn vrouw? Misschien vreest hij de gevaren van en in het gebergte. Wie zal het zeggen? En daarom verkiest hij te gaan naar een plaatsje, het liefelijke Zoar, dat dichterbij ligt. Een van de steden in die buurt. Zoar, liefelijk gelegen, dichtbij waar hij nu staat. En dat wordt door de Heere toegestaan. En opnieuw zien we dus een teken van genade. Hij vraagt het eerbiedig, want hij vreest nu eigen wegen te gaan. Ja, Lot heeft toch wel geleerd uit al deze dingen. Hij vreest een eigen weg te zullen gaan en hij vraagt dus eerbiedig of het is toegestaan. Hij legt zijn wens en wil eerbiedig aan de Heere voor. En dan lezen we dat ook dat verzoek genadig wordt toegestaan. En dat is de redding ook van heel het stadje, het liefelijke stadje Zoar geweest. Zoar werd, net als die andere steden dus, juist niet omgekeerd. En zodra Lot de poorten van dit stadje Zoar binnenkomt, en Lot tot zijn ontsteltenis merkt dat zijn vrouw is achtergebleven, barst het hemelvuur over de goddeloze steden los Sodom en Gomorra. Echter, in het gedeelte dat we gelezen hebben, zien we ze in Lot en zijn dochters in een spelonk, in een grot wonen. Een grote grot waarschijnlijk, waar je je in bewegen kunt en wonen kunt. En ja, werd gebruikt wel voor overnachting, voor vluchtelingen en dergelijke. Ja, maar Lot durft dan blijkbaar niet in Zoar te blijven wonen. Hij heeft ontdekt dat die steden geen van allen een vast fundament hebben. Ook Zoar is een goddeloze stad. Zoar was gewoon een van de 5 steden in die eens zo vruchtbare vlakte. En ook daar leeft de goddeloosheid. En we lezen nergens dat er in Zoar een opwekking heeft plaatsgevonden van grote verwondering, dat die steden om hen heen alle verwoest zijn, en dat de stad Zoar nog gespaard werd. En hoe praat een mens dan? Zeker een mens die de Heere niet kent. Nou, dat is ook toevallig. We hebben geboft. Wij zijn aan het oordeel ontkomen. Is het eigenlijk. Dat zou de belijdenis moeten zijn. Wij zijn aan het oordeel ontkomen. Maar zo wordt er dan niet gepraat. We hebben geboft. We hebben geluk gehad. Misschien zijn er ook wel geweest die tot inkeer zijn gekomen, die het een groot wonder hebben gevonden en die net als Lot hebben gezien dat het een groot voorrecht is dat hij nog gespaard is gebleven. En dat is juist wat genade ons leert, dat het een voorrecht is als wij nog gespaard worden en ook van het toekomende oordeel bevrijd kunnen worden. Maar toch, Lot kan het niet daar meer uithouden. En samen met zijn dochters, hij laat ook hen niet toe zich daar te gaan vestigen in Zoar, gaan ze daar vandaan. Lezen, hij vreesde binnen Zoar te wonen. Ja, Lot heeft veel geleerd. Maar dan gaat hij in een grot wonen. En dat is misschien een behoorlijk tijdje geweest. Ik kan niet zeggen dat het nou zijn leven lang zo is geweest en dat die dochters er ook zijn gebleven. Dat zegt de geschiedenis allemaal niet, maar het gaat even om die eerste periode dat we hem zien zitten met zijn dochters daar in een van de vele grotten in die omgeving. Maar hij wil nu in een grot wonen, zo ver mogelijk van de goddeloosheid vandaan, van de plaats waar het oordeel heeft plaatsgevonden. De plaats die herinnert aan de zonde en aan de toorn van de Heere. Daar naar de bergen. In de bergen kan hij een roofdier tegenkomen, maar de zonde, meent hij, is gevaarlijker. En Lot heeft daar natuurlijk in die grot een eenzaam bestaan gehad. Maar wat dunkt u? Beter voor een ogenblik eenzaam hier, dan voor altijd eenzaam aan de overzijde van dood en graf. Dat kan ook. Laat niemand vreemd opkijken. Van Lots wens om voortaan zijn eigen overige tijd, zoals het er nu uitziet, dat in een grot te slijten. En nogmaals, we weten niet of het echt heel lang zo heeft geduurd, maar laten we van deze handelwijze niet opkijken. Hij is diep onder de indruk van de toorn van God over de boosheid van de zonde. Ja, hij had de aantrekkingskracht van de zonde ervaren, maar ook de hitte van de toren van de Heere God gevoeld. En was zijn vrouw niet juist onder het oordeel omgekomen? Vreselijk immers, ook zijn vrouw kwijt. Hij heeft zijn schuld gezien. En zou je dan ook niet wegkruipen in een donker hoekje? In Sodom, ja, daar hebben we wel gehoord, in de afgelopen weken was het ook moeilijk voor hem. Daar lag hij dagelijks zogezegd op de pijnbank. Maar die kwelling was hier niet. Hier werd hij niet omringd door de goddeloosheid van die vreemde steden waarin hij gewoond had. Ja, en zo is hij misschien ook gestorven, dat kan ook, als een kluizenaar, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval zegt nu niet, arme Lot. Je Lot had de vergankelijkheid van aardse rijkdom gezien. Hij verloor in één klap al zijn bezittingen. Maar toch mocht Lot door genade, zoals Petrus het ook zegt, de rechtvaardige zijn en dus een hoger en onverliesbaar en een eeuwig goed kennen. Hij mocht de Heere kennen. En wie de Heere leert kennen, die leert zijn genade kennen, jegens schuldige, verloren mensen. Dat Lot daar dus zit, in die bergen daar, die bergstreken van wat toen later Moab werd genoemd, dat was dus een plek die de Heere had aangewezen, vlucht naar het gebergte. Daar had de Heere hem oorspronkelijk dus naartoe gezonden. Dus dit leven, deze weg, was hem door God opgelegd, dat was de weg die God hem wees. Ja, ook geen gemakkelijke weg voor het vlees, maar dat doet God nooit. Geen makkelijke weg voor het vlees. Gods weg, hoe moeilijk ook, is toch de beste weg. Hoe donker ook Gods weg mag wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. En God weet volmaakt welke weg de zijnen moeten gaan, om ze zo in die weg rijp voor de hemel te maken. Het vaderhuis met de vele woningen, die klaarstaan voor al Gods kinderen om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die een diepere weg is gegaan dan Lot. Lot zit in een spelonk en mag nog leven, maar Christus ging een diepere weg. En zondag aan zondag beleiden we dat hij nedergedaald is ter helle, om de hemel, de vrede en het eeuwige leven te verwerven voor mensen zoals Lot. Ja, en hij zal gedacht hebben steeds ook aan de vrouw van Lot, en laten wij dat ook doen. Dat zegt de Heer Jezus ook, gedenk aan de vrouw van Lot, denk aan het feit dat mensen verloren kunnen gaan. Denk aan de rechtvaardige toorn van God en kom tot inkeer en vlucht tot de Heer met smeking en geween, biddend om zijn genade. Natuurlijk zijn er heel veel vragen die niet beantwoord worden in dit gedeelte van de Bijbel. Want je kunt de vraag ook stellen, is Lot niet beter naar zijn oom Abraham toe kunnen gaan? En misschien heeft hij hem later ook wel ontmoet, het is allemaal niet te zeggen. Het kan natuurlijk, want de Bijbel zegt ons niet alles. Het gaat om de boodschap, het belangrijkste wat wij ter harte moeten nemen. Maar zoals het er nu overkomt, lijkt het erop dat Lot daar ergens in dat gebergte in die grot is gestorven uiteindelijk. Want als Abraham later zijn vrouw Sarah gaat begraven, hè, in dat familiegraf daar in Machpela, dan is zij de eerste die daarin komt. En we lezen nooit later dat ook Lot daar is begraven. Dus, concluderend kunnen we zeggen, Lot heeft heel veel geleerd. Maar, hebben zijn dochters ook geleerd? Je zou kunnen zeggen, het lijkt er niet veel op dat ze iets hebben geleerd. Ze zijn aan het vuur ontkomen, maar zijn ze ook tot bekering gekomen? Is er verootmoediging geweest? Het lijkt er niet op. Dat blijkt namelijk uit hun gedragingen in de grot. Natuurlijk denken ze ook aan hun toekomst. Dat is ons eigen en dat mag ook. Ook hun wens om een man te hebben en kinderen, dat is ook zo'n vanzelfsprekend iets. Maar, al is dat een natuurlijk verlangen, maar moet dat dan nu zo zoals het ging in die grot met hun vader Lot? En de eerste vraag die je zou kunnen stellen is, kennen jullie de weg van het gebed niet? Dat is echt wel een vraag die ook op ons afkomt. Kennen we de weg van het gebed? Zoals ook in het geval van, ja, een man, een vrouw willen hebben, ken je dan de weg van het gebed niet? Ga naar de Heere of Hij ons wil geven wat nodig was. Nou, ze regelen eigenlijk hun zaakje zelf. Ze komen met een idee, en er is nu echt niet een idee wat de Heilige Geest hun in heeft gegeven. Dat moeten we niet, denken. Ze onteren hun vader eigenlijk, op een ergerlijke manier. Ja, het is nog erger dan de zonde van Cham, die zonde van met Noach, weet u wel. Maar waar is hun dankbaarheid dat ze niet in de verlorenheid liggen, terwijl moeder daar wel is? Ze maken als het ware van de grot een huil. En Lot, ja man, je kunt in een ver hoekje kruipen, maar de zonde kruipt mee. Waar ook een mensenhart klopt, daar woont ook de zonde. En hoe nodig is het dan ook dat wij de Heere vragen om een teer geweten en een geest die kuis mag zijn. En dat is wel heel moeilijk, zeker in deze tijd, waar de zonde zomaar op straat ligt en gepropageerd wordt. Net als toen in Sodom. En het kan zijn dat je om die reden afgestompt raakt en niet gevoelig voor de zonde en dat ze daarom op het idee komen om gemeenschap te hebben met hun vader. Je geweten kan wennen aan de zonde van elke dag. De zonde die schaamteloos worden bedreven en genoemd. Daar moeten we toch ook voor waken. Ja, tenzij de Heilige Geest ons hart tot zijn woonplaats maakt en wij de hoererij gaan vlieden. En we vragen, Heere, maak mij uw bewegen bekend. Vergeef mij zonde, maar bewaar mij ook voor de zonde. Ja, als Lot er dan helemaal niets van merkt wat er gebeurt, als de ene nacht zijn oudste dochter, de tweede nacht zijn tweede dochter, bij hem ligt, of dat alles in zijn onwetendheid is gedaan. Het lijkt erop dat ze hem echt heel goed dronken hebben gevoerd. En ja, daar zullen ze dan ook wel een bedoeling mee hebben gehad. En hoe ze aan die wijn komen, dat waren die streken toch niet zo'n heel groot probleem. Maar in ieder geval is het zo gegaan, want ze moesten toch ook in hun levensonderhoud voorzien, dat zij toch genoeg dingen hadden om te eten en te drinken, dat zij ook wijn gehad hebben en dergelijke, maar deze opzet, daar gaat het om. Hun vader dronken te maken en zo gemeenschap met hem te zoeken. Ja, en die grot, en dat is eigenlijk het belangrijkste van waarom dit in de Bijbel staat, in die grot worden twee volkeren geboren. Volkeren die Israël voor wel veel leed hebben berokkend, ja. Ja, soort broedervolken, hè? Dat is wel zo. Dus de Bijbel, in de Deuteronomie kunnen dat lezen, dat Israël ook die landen Moab en Ammon moest ontzien, niet aanvallen. Dat waren toch een soort broedervolken, dat lezen we dan in de wetten van Mozes. Maar toch zijn ook weer vijanden geweest van het volk Israël. De Moabieten en de Ammonieten. Maar, en dat denkt u misschien ook met mij, Rut was een Moabitische. En Rut was zelfs een van de voormoeders van de Heer Jezus, en dat is toch inderdaad zo. Maar, al is dat dan zo, het is geen bewijs dat de Heere God de daden van de dochteren van Lot daarmee heeft goedgekeurd. Maar wel kunnen we zeggen dat God handelt en zij weggaat ondanks of dwarsdoor zondige en menselijke handelingen heen. God gaat zijn eigen weg, maar daarmee keurt hij de zonde altijd af. Dus we vragen ons af, hebben die dochters geleerd van de vreselijke dingen die ze meegemaakt hebben? Maar de vraag is natuurlijk of wij uit deze dingen mogen leren. Daar gaat het toch om. De vraag is uiteindelijk niet wat Lot leerde, maar leerden wij wat Lot leerde, hebben wij dat ook geleerd. Ja, we kunnen in wezen, ondanks wat we meemaakten en wat we lezen en in ons leven gebeurt, ondanks waarschuwingen en dergelijke, die toch ook vandaag de dag vele zijn, kunnen we nog zijn en voortleven als de dochters van Lot. Eigen leven zonder God, niet vragen naar zijn wil. En dan kun je je hart verharden. Ja, misschien dat die dochters, het kan toch niet anders, ook wel een ogenblik onder de indruk geweest zijn van al het gebeuren, hè? Het was toch echt iets heel bijzonders wat ze meegemaakt hadden. Dat enkele steden in omzien werden verwoest door hemelvuur. En ze hebben toch ook hun moeder verloren. En dat moet toch ook een vreselijk drama voor hen geweest zijn. Maar je ziet dat het alles hun hart nog niet heeft veranderd. Roepstemmen, het wil niet zeggen dat daarmee ons hart wordt veranderd. Want ook wij weten dat God de zonde straft, maar verandert ons dat innerlijk? Wij moeten ons inderdaad spiegelen naar het gedrag van Lot, die gezegd heeft dat de Heere zo goed voor hem geweest is, door hem te redden van de ellende van de dood, en dat hij dat gedaan heeft uit enkel genade. We moeten ons bij onszelf nagaan of wij ook onszelf als een wonder zien van Gods ontfermende zondaarsliefde. En aan welke kant staan wij dus eigenlijk? Als we daar nagaan hoe Lot reageerde en hoe zijn dochters reageerden naar deze ramp bij de steden van Sodom en Gomorra. Nee, het is niet zo dat wij als een kluizenaar door het leven moeten. Dat is helemaal de bedoeling niet. Die toepassing zit er niet in deze geschiedenis. Maar de vraag is wel of wij ook bang geworden zijn voor de goddeloosheid, voor de zonde. die we ook om ons heen zien, dat we daarom vrezen en dat we daarom bidden of de Heere ons ervoor bewaren wil, maar ook verlossen wil van de zonde om ons heen. Ja, en dat je er ook zo ver mogelijk bij vandaan blijft. In de regel is een mens banger voor de dood en het oordeel dan voor de zonde. Maar we moeten een vijand van de zonde worden. En de zondepaden verlieden wel zalig hij, die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Nog nederzit daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Als Heere weg blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Ja, de Bijbel vertelt ons heel eerlijk wat er in de donkere grot gebeurde. En daarmee tekent de Bijbel echt de diepte van het mensenhart. En laten we dan ook daarvan schrikken. En we een aansporing erin zien om te vragen, Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wil mijn hart en leven vernieuwen, mijn zonde vergeven en alles schenken wat ik voor dit leven nodig heb. Want ik moet toch wel door het leven en ik sta ook midden in de wereld en ik kan ook niet met mijn ogen dicht over de aarde gaan. Dat is allemaal waar. Maar laat ik toch vooral liefde in mijn hart mogen ontvangen voor u. En voor uw woord, en voor uw wil. Als u zondagsliefde bewijst, dan bent u het toch zo waard, Heere, dat ook wij u lief hebben. En dan om Christus wil, geef mij een hart dat u de Heer dienen en vrezen mag. En zo hebben we een enkele keer, en we kunnen er veel meer van zeggen natuurlijk, er liggen allerlei toepassingen in, we hebben een enkele keer gezien, wat het leven van Lot toch voor een waarschuwingen in zich heeft, maar ook zien we van Gods goede tierenheid, die redt van de dood en gezworen heeft en het waar maakt dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen. Tot zover zullen we samen nog de Heere bidden om zijn zegen. Zo bidden we u, Heere, om de toepassing van uw woord en de werking van uw Heilige Geest, want indrukken, ja, die kunnen we genoeg hebben, maar die gaan ook weer voorbij. Uw oordelen gaan ook nu over de wereld, maar als het bij indrukken blijft, wij bidden om de werking van uw Heilige Geest, die ons hart teer en gevoelig maakt en doet zien wie wij in onszelf zijn. En dat wij bewaard mogen worden, Heere, door u. Stort daarom uw liefde uit in het hart, door woord en geest, opdat wij niet zullen leven als een fariseer die zogenaamd de zonde vliet, maar met een onvernieuwd hart, maar dat wij een nieuw hart van u mogen ontvangen en u mogen begeren, te dienen en te vrezen. En zo mochten we deze geschiedenissen kort overdenken. We bidden om de toepassingen van uw zegen daarover, ook als we zondag weer bijeen hopen te komen en uw woord mogen horen. Bedenk onze gehele gemeente, wees met een ieder ook de rouwdragenden, de zieken dragen we hartelijk aan u op, degenen die een moeilijke weg gaan. En wil gij geven uit genade dat uw koninkrijk mag komen in onze harten en straks ook wereldwijd. Verzoen het onze Heere en wil gij nog horen, om Jezus wil. Amen. Opnieuw bedankt voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer.